Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente genade zij u in vrede van hem die is en die was en de komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vervolgen wij deze dienst met het zingen van de lofzang van Zacharias. We zingen vers 1 en vers 4 met elkaar. De lofzang van Zacharias om deze dienst voor te zetten. En vers 1 en vers 4. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we ook vanavond belijdenis van het enige ware christelijke geloof met de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord op het belijden zingen we met elkaar de lofzang van Simeon, vers 2. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Het tweede van de lofzang van Simeon in antwoord op het belijden. En dan nodig ik u uit om in stilte in uw hart mee te belijden als ik u hardop voorga. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en die neergedaald is in de hel, die op de derde dag is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Ik geloof in de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we dan met elkaar om een zegen over deze dienst. Trouwe Vader in de hemel, zo komen we voor de tweede keer met elkaar naar u toe. Ook thuis via de media verbonden in het gebed. En dan danken we u dat we zo in vrede en alle rust weer bij elkaar mogen komen. Dat u ons samenroept om hier in de samenkomst van de gemeente aanwezig te zijn. 1 Korinthe 3 laat het zien dat de samenkomst van de gemeente de tempel is waar u in woont door uw geest. En mag het ook zo ervaren worden, Heere, vanavond, dat u er bent in de kracht van uw geest. Heere, wij bidden u of het anders mag zijn, of het ons mag raken en vervullen wat u laat zien in uw woord. En mag dan het bekende evangelie, je mag dat kracht doen. Wij kunnen net als die mensen zijn die erbij staan als toeschouwer, zonder dat we het onderwerp zijn van wat er gebeurt en wat er wordt gezegd. Mogen we alsjeblieft vanavond voor onszelf, voor ons hart luisteren, ook als jongeren, maar ook als ouderen. En geef dan dat we luisteren alsof u ons op de schouder tikt, bij de hand neemt en dat u ons leidt en aanspreekt. Wij bidden u, Heere, of u ons wil bewaren voor de toeschouwerrol. We kunnen zo gewoontegetrouw opkomen en dan kan het zo zijn dat er het meest aan ons voorbij gaat. Dat er nog meer gebeurt bij al die mensen nu om ons heen die achter de buis zitten, dan nu hier in uw huis. Bewaar ons ervoor, Heere, voor ongevoeligheid. Als u uw hart laat zien, als u uw mond opent en genade en vergeving bekend maakt. Heere, geef ons dan ook behoefte en geef ons er ook vatbaarheid voor. Wij belijden u dat we zo diep zijn gevallen, dat onderdeel van die val ook is dat we niet eens goed in de gaten hebben hoe we er aan toe zijn, Heere. Wat zonde betekent in onze verhouding met u. En Heere, wat de eeuwigheid omvat als we ernaast zitten. Heere, wij bidden u of u ons dan ook dat wil geven, die ene grootste genade, dat we vatbaar worden voor genade. En geef dan ook bovenal die grootste genade, vergeving, ruimte, vrede, verzoening, nieuw leven. Maar we bidden ook voor uw kinderen of ze daarin mogen groeien. Groeiende genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. U heeft uw kerk gebouwd, Heer, en u gaat ermee door in de breedte en in de diepte. Wil u dat ook vanavond doen? Wij danken u dat we zo al mochten zingen van het evangelie, het licht dat straalt aan de ogen van de volkeren, de heidenen. En dat u met ons lot bewogen bent in Jezus Christus en daarom afdaalde uit de hemel, vlees werd, om letterlijk dat bloed aan te brengen. Want wij hebben gezondigd. Heere, laat dat altijd verootmoedigend zijn en een eeuwig wonder. Zo bidden we voor elkaar. U weet met welke gedachten, met welke zorgen, misschien met tegenzin, maar ook met verlangens. U kent ons, maar u weet hoe we ons plekje hebben ingenomen. En zo bidden we u of u ons wil helpen bij het luisteren. Het werd net gebeden in de consistorie. Misschien moet ons hoofd leeggehaald worden. Misschien moet het weer tot rust komen voordat we het luistervermogen hebben. Heere, u weet dat misschien de gedachten gevangen geleid moeten worden. Misschien is het nodig dat wat zorgen op de achtergrond raken. Geef hoe dan ook, zeker als er ook tegenzin is, ingang. Neem alles wat verhinderen kan weg. En zo bidden we u voor uw koninkrijk ook in deze tweede dienst mag komen. In de groei van uw kinderen en in de bekering van zondaren. Maar dat ook opnieuw, Heere. Want we zijn geredde zondaren als we gered zijn. Maar zondaar zijn we tot de laatste snik. Mogen we dan ook ons klein maken voor u. Als zondaar. En dan belijden we u, dan hebben we niets. We hebben alleen lege handen. Iedere zondag staan we hier met lege handen. En we kunnen nooit wat meenemen om u in de schuld bij ons te zetten. We staan altijd in het krijt bij u. En toch, al is het voor de 70x7ste keer, verhindert u dat niet om dat te geven wat u graag geeft, genade. Daar bidden we om, Heere, of u uzelf daarin wil zijn. In die vergevende liefde, in die ontferming over het verlorene. In uw goede tierenheid, uw standvastige liefde die u hebt voor uw verbondsgemeente. Zo bidden we u voor elkaar om een gezegende dienst. Help ons in het luisteren en in het spreken beide. En hoor ons, trouwe Vader, in Jezus naam, uit genade. Amen. Wij openen Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Wij lezen vers 1 tot en met vers 17. De evangelie naar de beschrijving van Matteüs, vers 1 tot en met 17. Daar komt Gods woord als volgt tot ons, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob en Jacob gewon Juda en zijn broers. En Juda gewon Fares en Sara bij Tamar. En Fares gewon Esrom. En Esrom gewon Aram. En Aram gewon Abinadab. En Abinadab gewon Nahasson. En Nahasson gewon Salmon. Salmon gewon Boaz bij Rahab. En Boaz gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Isaï. En Isaï gewon David de koning. En David de koning gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomo gewon Rehabiam. En Rehabiam gewon Abia. En Abia gewon Asa. Asa gewon Jozefat. En Jozefat gewon Joram. En Joram gewon Ozias. En Ozias gewon Joatam. En Joatam gewon Agas. En Agas gewon Ezekias. Hiskia. Hiskia gewon Manasse. En Manasse gewon Amon. En Amon gewon Josia. Josia gewon Jechonia. En zijn broers, omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonia Salatiel en Salatiel gewoon Zerubabel en Zerubabel gewoon Abiud en Abiud gewoon Eljakim en Eljakim gewoon Azor en Azor gewoon Zadok en Zadok gewoon Achim en Achim gewoon Eliud en Eliud gewoon Eleazar en Eleazar gewoon Matan en Matan gewoon Jacob en Jacob gewoon Jozef, de man van Maria uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot aan David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Heeft de kerkraad nog voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten voor eerste kerstdag, 25 december, hoofd om 10 uur, dominee H. Liefting. In uw midden voor te gaan. Om 18:30 uur dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. En op tweede kerstdag, 26 december dus, 10 uur dominee J.C. Breugem uit Ede. Wat betreft de collecte voor vandaag. De eerste collecte is voor het onderhoudsfonds. De tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En voor de data en de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Zingen we nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 45. We zingen twee versen, vers 5 en vers 7. Psalm 45, vers 5. Men ziet u blij in statelijke rijen door dochteren zelfs van koningen geleien. En ook het zevende, straks leidt men haar in statie uit haar woning. 5 en 7 van 45. gemeente, we staan vanavond stil bij het voorgelezen schriftgedeelte. Matteüs 1 vers 2 tot en met 17. Ik wil alleen vers 10 en 11 herlezen. Daar lezen we en Ezekias gewon Manasse, dus Ezekia, en Manasse gewon Ammon en Ammon gewon Josias en Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering, ballingschap. We letten dus op de stamboom van Jezus' familie vanavond en drie aandachtspunten om het te ordenen. Allereerst wie Jezus is, als tweede bij wie Jezus hoort en als derde zo is Jezus voor u. Maar dat wordt gaandeweg ook wel duidelijk. Dan hoop ik het nog één keer van een ander gezichtspunt te onderstrepen. Dus wie Jezus is, als tweede bij wie Jezus hoort en als derde zo is Jezus voor u. Gemeente Matteüs is het enige Bijbelboek wat begint met een geslachtsregister in het Nieuwe Testament. En als u op mij lijkt, dan spreekt dat u niet zo aan. Het is natuurlijk altijd tricky om van jezelf uit te gaan, maar op den duur, als je een beetje vertrouwd bent met de Bijbel, dan sla je dat zomaar over, toch? In Numerie of Kronieken, dan denk je, nou, dat weten we inmiddels wel, al die namen, wat moet je daar nou mee? Nou, voor een Jood is dat dus absoluut anders. Dat is echt niet zo voor een Jood. Het tegenovergestelde, de stamboom van je familie was voor een Jood zo ongeveer het belangrijkste. Het belangrijkste wat je over jezelf kon zeggen was wie je voorgeslacht was. Je ouders, grootouders en nog veel verder terug. Dat was het belangrijkste wat je over jezelf kon zeggen. Dat bepaalde onder andere een bepaalde geloofwaardigheid, betrouwbaarheid in de poort. De toegang tot de tempel. Je plek in de gemeenschap enzovoort. Nou, bij ons is dat dus iets heel anders. Bij ons is dat vaak, en dat weet u beter dan ik, je opleidingsniveau. De mensen in je netwerk, heb je belangrijke personen om je heen. Misschien je sportscores of je sociale media scores enzovoort. Allemaal dingen die bij ons een bepaalde aanzien geven. Maar voor een Jood is dat dus je stamboom. Dat bepaalde je identiteit. En daarom begint Matteüs als evangelie geschreven aan Joden. Begint Matteüs met het allerbelangrijkste wat hij kan zeggen over Jezus voor de mede-Joden, namelijk de stamboom, om Jezus' identiteit te onthullen, zodat ze meteen weten met wie ze te maken hebben. Daarom noemde ik het eerste punt ook wie Jezus is, want voor een Jood is dat zo, je stamboom onthult wie je bent. Nou, het zal u niet ontgaan zijn dat Matteüs een bepaalde structuur heeft in zijn stamboom, dat doet hij bewust, hij laat gewoon namen weg uit 1 Kronieken 3 en ook wel Genesis. En hij weet dat zijn lezers ook dat wel weten. Dat is voor hem niet verstoppertje spelen of zo. Maar hij heeft allemaal dingen te zeggen. Ook met de structuur. Onder andere zijn er dan drie blokken van 14. Nou, ik ga dat niet uitleggen. Maar daarmee wil hij onderstrepen dat Jezus de zoon van David is. Als je het nou in Word onder elkaar zou zetten. Hè, dus je zou iedere keer een entertje doen. Gewoon die, gewoon die, gewoon die. Dan zie je op den duur ook dat er allemaal dingen beginnen uit te steken. Die Matteüs heeft toegevoegd in dit geslachtsregister. Zoals de broers, die werden genoemd in vers 2, vers 11. Dat heeft ook te maken met een thema wat hij zou ontvouwen in het evangelie. Je ziet ook dat terwijl er veel meer koningen zijn, hij bij David de titel erbij noemt. Hè? David, de koning in vers 6. Salomo is ook een koning. Dus daar heeft hij ook wat mee te zeggen. Nou, ook met die toevoeging van de Babylonische ballingschap in vers 11. Nou, in ieder geval, en dat is al heel snel duidelijk na een vluchtige blik, is hij wil Jezus' koningschap onderstrepen. Als thema in dit evangelie. Het eerste wat hij noemt is Messias, zoon van David, in vers 1. Maar, nu doet Matteüs nog iets bijzonders. En dat heeft ook te maken met een thema in dit evangelie. Hij noemt vrouwen. En dat was al ongebruikelijk. Kijk je naar welke vrouwen Matteüs noemt, wordt het nog ongebruikelijker, toch? Als wij de identiteit van onszelf onthullen, als wij onszelf voorstellen, dan verhullen wij juist dingen die een goede indruk zouden ontwijken. Of een goede indruk zouden verhinderen, bedoel ik. Nou, Matteüs doet het tegenovergestelde hier. Hij noemt niet grote namen als bijvoorbeeld Sarah of Rebecca of Lea. Dat had gekunnen. U weet het wel welke vrouwen hij noemt. Hè? We hebben het gelezen. Hij noemt vrouwen met ja, toch wel een dubieuze achtergrond. Tamar, Rachab, Bathseba. Op zijn minst zou deze keuze voor deze namen de Joodse lezer van Matteüs geschokt hebben. En aan het denken gezet hebben. Dat is natuurlijk ook de bedoeling voor u en mij vanavond. Dat wij even nadenken wat nou de bedoeling is van die vrouwen in dit geslachtsregister. Om het te beginnen even met Tamar. Wat was er met Tamar? Misschien weet u het wel, hè? Zij ging om een onrechtvaardige situatie naar haar hand te zetten. Ging zij gesluierd op pad om haar schoonvader te verleiden. Om door hem bezwanger te worden. Nou, dat is toch wat. Rachab. Die had een verleden, voordat zij die verspieders verstopte. Voordat ze bekeerd werd, was zij degene die met hoererij haar geld verdiende. Prostituee. Ja, ook Bathseba wordt genoemd, omdat ze in ieder geval betrokken is in Davids overspel. Er is ook nog wel een andere reden, dat weet ik. Maar ja, dat was ook een smet op haar naam. Of ze nu onwillig was geweest, dat is niet heel duidelijk. Daar gaan we maar vanuit. Maar in ieder geval is dat ook een bezoedelde naam. Nu geldt die onzedelijkheid niet voor Rut. Wij weten eerlijk is eerlijk niet hoe Rut heeft geleefd in haar eertijd. Voordat ze trouwde met Maglon. Die waren niet zo, die Moabieten van hoge zeden. Maar goed, stel je voor hè, dat het een kuise vrouw is geweest. Dan nog noemt Matteüs haar in die lijst met vrouwen met een besmette naam. Nou, er zullen ook redenen voor zijn, zoals de roeping voor de heidenen. Dat is ook zo. Maar eerlijk is eerlijk, ze had ook wel een achtergrond. Want een Moabitische, die stonden niet goed bekend. Alleen al om het incest waar ze uit voortgekomen waren. Hè. De dochters van Lot, na de verwoesting van Sodom en Gomorra, die voerden hun vader dronken. En zo werd Moab verwekt en ook Amnon. En daarom lezen we in Deuteronomium 23, onder andere, ook nog om andere redenen, maar dat die Ammonieten en Moabieten niet in de gemeente van de Heere mochten komen. Zelfs hun nakomelingen tot de tiende generatie. Tot een eeuwigheid mochten die niet in de gemeente van de Heere komen. En dan staat er met nadruk bij, u mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken. Nou, dat staat nergens bij zijn enkel volk, behalve de Moabieten. U mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken. Dus juist deze vier vrouwen met op zijn minst een besmet verleden op verschillende manieren voegt Matteüs in deze stamboom toe. En dat nogmaals tussen tegen alle gewoonten in. Waarom? Je zou even plat gezegd jezelf toch afvragen, waarom gaat Matteüs, als hij het hebt over de identiteit van Jezus, deze lijken uit de kast halen toch? Die openlijke zondaren in Jezus' familie. Nou, ik hoop dat u me voor bent en dat u inderdaad bij jezelf denkt, ja. Maar als hij van meet af aan al thema's wil ontvouwen, zelfs al met details in een geslachtsregister, dan is dit een thema en dat is ook zo. Als u kijkt naar vers 21 is dat een rode draad in dit evangelie. Ze zal een zoon baren en de naam van Jezus, wat betekent die? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus van meet af aan al met het geslachtsregister sorteert Matteüs daarop voor op wat Jezus zal gaan doen als gekomen Messias voor Israël en later de heidenen. En wat hij dan laat zien in Jezus' afstamming is dat Jezus in relatie wil staan met zondaren en zal staan met zondaren. Dat is eigenlijk van meet af aan al wat hij duidelijk maakt aan ons. He, zondaren die eigenlijk de doodstraf moesten verdienen volgens Gods wet. Moet je nagaan. Of dat geen evangelie is. Want Rachab, die moest vanwege haar overspel gewoon gestenigd worden. Dat deed je met hoeren. En David, die moest vanwege zijn moord, moest hij gedood worden. Dat deed je met doodslagers. He, Deuteronomium 22, 19 en nog veel meer andere wetten. Daar kwam Jezus voor. Voor mensen die nota bene volgens Gods wet veroordeeld moeten worden, kwam hij om zijn naam, hè, zijn volk zalig te maken van hun zonde. En straks zal Matteüs laten zien hoe hij dat doet aan het kruis. Als Jezus in de buitenste duisternis wordt opgesloten om genoegdoening te brengen voor de straf die God aan hem afrekent. Dus nog een keer, deze Jezus waar Matthäus over zal schrijven, zal in relatie staan met zondaren. En dat zien we ook, hè, als we doorlezen in het evangelie. Dan zien we dat hij zijn naam waarmaakt en zich verbindt aan alle soorten en maten zondaren. Dus dat is het thema. In één zin, Jezus verenigt zich met zondaren. Van meet af aan laat Matthäus het zien, zodat echt niemand het ontgaat. De blijde boodschap. En dat is nog zo. Jezus is gisteren en heden tot een eeuwigheid dezelfde. Dat betekent, ook nu is hij nog diegene die als Messias zich verenigt met zondaren. Dat is de boodschap die ik wil ontvouwen, ook zo dadelijk meer in het tweede punt. Maar eerst de vraag die nogal wordt gesteld. Notabene ging het er alweer over in het AD recent. De vraag van, ja, als dat dan moet blijken uit dat geslachtsregister van Jezus en zijn familie. Hoe zit dat dan? Want hij is toch geen familie, want Jozef is zijn vader niet. Want het eindigt met Jozef. Ja, nee, klopt. Jozef is niet de vader. Toch? Ja, hij is uit de Heilige Geest ontvangen, de Heer Jezus. Dus nou, ik geef daar even een antwoord op. Ik ben er een beetje ongeduldig mee met die vraag. Want alsof Matthäus hier zit te kletsen als hij Jezus' stamboom laat zien. Dus natuurlijk is Jezus wel familie. Hoe dan? Via adoptie. Jezus is geadopteerd toen Jozef trouwde met Maria als zijn zoon. Dat was ook de opdracht verderop van de engel. En daarbij zou je nog kunnen zeggen, maar daar zijn discussies over, dat weet ik, dat Maria hoogstwaarschijnlijk toch een meisje uit het stam van Juda was. En dan in de verte familie via Zerubabel. Maar goed, daar is discussie over. In ieder geval zegt Romeinen 1 heel duidelijk, zegt Paulus, dat Jezus, de zoon van God, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Nou, daarom stel ik u ook vanavond Jezus voor als de familie van deze mensen. Zoals Paulus zegt, wat het vlees betreft, geboren uit het geslacht van David. En dan mogen we voor onszelf opluisteren dat hij zich verbindt aan dit soort mensen. Mensen waar hij verwant mee is, daar wil hij zich nog steeds mee verenigen. Om hen te redden van zonde. En straf is de blijde boodschap. Dus meteen gemeente, kunnen we hier zien dat als je kijkt naar Jezus' familie, dan kan maar één conclusie trekken en dat is, er is niemand buiten het bereik van Jezus. Als hij qua geboorte bij dit geslacht hoort, is er niemand buiten het bereik van Jezus. Dan gaan we nu naar het tweede punt, als we de vraag stellen, wat voor geslacht hoort Jezus dan bij? Want ja, Matthäus die opent wel even een gezichtspunt toch, als hij die vier vrouwen bewust noemt. Een lezer die een beetje vertrouwd is met het Oude Testament, die stelt zichzelf meteen vanuit dat gezichtspunt de vraag, ja maar wacht even, je kan wel die vrouwen met een besmet verleden noemen, maar dat waren toch niet de enige? En dan is het antwoord precies. Denk daar eens over na. Precies. Als je een beetje gevoeligheid hebt bij al die namen in dit geslachtsregister, dan ga je haarscherp zien bij wie Jezus hoort als nakomeling van David. Nou laten we zo in het tweede punt nog eens even door het geslachtsregister gaan. Vanuit dit gezichtspunt. Wat dat venster wat Matthäus opent. En dan met deze vraag voor onszelf. Met deze toepassing. Als Jezus zich aan deze geslachtslijn verbindt als redder. Als hij zich aan deze familie verbindt om de redder te worden van het menselijk ras. In al zijn zondigheid. Waarom zou hij zich dan niet aan u verbinden? Als u deze vraag helder hebt, dan heb u de hele preek helder. Dus nog een keer. Als Jezus zich met deze geslachtslijn als redder verenigt, echt verenigt via de bloedlijn van Maria, zou je zeggen. Aan het menselijk geslacht, zo in al zijn zondigheid, als je die namen straks bekijkt. Waarom zou hij zich dan niet aan u willen verbinden of zich met u willen verenigen? En dat zeg ik ook tegen een kind van God. Die zegt, ja, maar dat heb ik al achter me liggen. Dat is, ik zou zeggen, gaat daar niet prat op. Maar dat is een iets wat je zeker moet hebben natuurlijk. Maar dan zou ik het nog willen vragen. Als je jezelf een beetje leert kennen. Je hebt die dagen dat je met Paulus moet klagen. Verkocht zijn onder de zonde. Of dat je met Petrus moet uitroepen. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dat ben u. Dan stel ik het nog een keer voor ook voor Gods kinderen de vraag. Waarom zou Jezus zich niet bij vernieuwing aan u willen verbinden? als dit zijn familie is en hij hoort bij hen qua afkomst. Dan gaan we zo inzoomen en dan nog één tussenstapje. Want Matthäus is wel heel suggestief. Dat is een moeilijk woord, maar hij is wel heel beeldend met zijn woordkeuze. En dan roept hij eigenlijk een hele diepe gedachte op in deze, met dit geslachtsregister. In het eerste vers, de eerste woorden, gebruikt Matthäus namelijk in het Grieks het woordje geneseos. En u hoort dan gelijk het woordje Genesis, toch? Als je dat letterlijk vertaalt, betekent dat de wording van Jezus Christus. Die, dat eerste zinnetje van vers 1 dus. De wording van Jezus Christus. Als je dan vanuit die gedachte dat geslachtsregister gaat lezen, dan kijk je dus feitelijk naar de naar het ontstaan van onze Heere Jezus Christus. Die gedachte die roept Matthäus op. Alsof Jezus uit en door al deze namen is geworden. Tot en met vers 18. En dat is frappant, want er staat eigenlijk weer hetzelfde woordje in de wortel. De geboorte van Jezus Christus staat ook weer zoiets als Genesis. Dus Matthäus die laat ons daardoor bewust denken alsof Jezus van Abraham tot en met de tijd van zijn geboorte in wording was, ja, totdat hij tevoorschijn kwam. Alsof heel dat geslachtsregister een soort van baarmoeder is, waarin hij steeds meer tot wording kwam om zo te verschijnen als Jezus, die zijn volk zal zalig maken van hun zonden. En ziet u het beeld een beetje voor u? Die suggestie roept Matthäus op. Zo, hieruit is hij geworden. Om het nog krachtiger, duidelijker te maken bij wie Jezus hoort. Aan wie hij zich verbindt. Als hij komt. Dan gaan we nu kijken naar het eerste blok van 14 vanaf vers 2. Want Jezus hoort bij Abraham. Wat was het voor figuur? Die luisterde naar Sara, toch? Om zo een tweede vrouw te nemen tegen de gewoonte in. Tot zijn 80ste was hij monogaam en dat was ook normaal, dat de bedoeling. Maar in ongeloof zet hij de stap. Nou, is dat herkenbaar? Ik ben u dat erboven. Ongeloof. Dat u uzelf afvraagt, hoe moet het goed komen? Hoe gaat de Heere nu in deze weg weer uitredding geven? Uitkomst. En met je handen in je haar zit. Ongeloof. Bij zulke hoort Jezus. Volgens dit geslachtsregister. Jezus hoort ook bij Isaac. Isaac die was net als zijn vader leugenachtig, hè? Nee, dat is mijn zus. Jezus hoort bij zulke figuren die zich eruit kletsen omdat ze geen vertrouwen hebben. Op Gods veiligheid en bescherming. Nou, daar heb je natuurlijk geen last van. Jezus hoort ook bij Jacob. Ook bekend, hè, wat hij deed. Hij bedroog zijn blinde vader. Was oud genoeg om zijn moeder in ieder geval tegen te spreken, maar hij deed het toch. En hij zette zijn broer een hak. Jacob. Het is toch ook niet zo heel vreemd dat wij met praatjes onszelf anders voordoen, zoals hij. Onszelf beter voordoen. En laat staan dat we rancuneuze gevoelens koesteren richting een bloedverwant. Waar hoort Jezus bij? Juda, ja, die nam het niet op voor Jozef, maar liet hem verkopen aan de Ismaëlieten. En dan zijn overspel met Tamar. Dat was eigenlijk incestueus. Vreselijk. Jezus hoort erbij, qua afkomst. Dan heb je Nahesson nog. Ja, Nahesson die hoorde bij die ongelovige generatie die in die 40 jaar van de woestijn, die tijd dat ze dus niet het beloofde land in mochten, maar hun generatie na hen, daar hoorde Nahesson bij. Omdat hij, net als de rest, op twee na de woorden van de verspieders had geloofd, die 10. Weet u nog, dat verhaal? Nahesson was officieel een leider, laat 1 Kronieken 2 zien. Hij was een leider van de nakomelingen van Juda. Opnieuw die zonde van ongeloof. Maar dan als leider. Nou, daar heeft de kerkenraad natuurlijk ook geen last van, hè? Of ik als dominee. Dat we klein denken van de Heere. Want dat gebeurde er eenvoudig in het leven van Nahesson. Hij dacht klein van de Heere. Die reuze kan dat wel. En het werd fataal. Ondanks zoveel bewezen genade. Jezus, gemeente, hoort bij dit soort mensen. En Jezus is qua afkomst verbonden aan ongelovigen, aan een bedriegelijk en overspelig geslacht. Zou hij zich niet verbinden aan u voor het eerst en opnieuw? Dan gaan we nu naar het tweede blok van 14 namen, vers 6 tot en met 11. Daar zien we dat Jezus hoort bij David die Uria, een van zijn trouwste helden, vermoordde. En dat vanwege overspel met zijn vrouw. Machtsmisbruik, een lage streek. Jezus hoort ook bij Salomo, waarvan geschreven staat in 1 Koningen 11, die veel uitheemse vrouwen lief had. Uit de volken waarvan de Heere tegen Israël had gezegd, u mag niet naar hen toe gaan, ze mogen niet bij u komen, ze zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken achter hun goden aan, en hij doet het toch, de meest wijze man. Hij hecht zich in liefde aan deze vrouwen. Daar hoort Jezus bij. Bij dat soort figuren. Die het toch gewoon doen. Klikken. Kijken. Want ja, goed, wij zijn natuurlijk niet letterlijk Salomo, hè, maar wie een vrouw aanziet om te begeren, heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Misschien heeft deze dominee wel meer vrouwen dan Salomo. Maar u niet, toch? U bent een heilig boontje. Geen vervuilde gedachten. Geen vervuilde dromen en fantasieën. Toch? Ik preek je voor engelen. Jezus is verwant aan zulke vervuilde geesten qua afkomst. Hij is verwant aan zo'n David en Salomo die door hun dwaasheid het oordeel op hun hals halen. En ook nog eens over het land, dus hun omgeving. Hij is verwant aan dus die mensen die er goed in zijn om Gods ongenoegen over zich af te roepen. Dan meer die vraag. Wat kan dan als Jezus eraan verwant is qua afkomst en erbij hoort dus. Wat kan u dan verhinderen om bij Jezus te gaan horen voor het eerst. Of opnieuw weer bij Jezus te gaan horen bij vernieuwing. Dan gaan we naar Rehabiam. 1 Koningen 14 zegt, hij bouwt voor zichzelf offerhoogten, gewijde stenen en gewijde palen op elke hoge heuvel en onder elke bladerrijkende boom. En ook waren er schandknapen in het land. Abia volgt in het voetspoor, hij wandelt overeenkomstig alle zonden van zijn vader die deze voor hem gedaan had. Daar staat Jezus ook mee in relatie. Met afgodendienaars die dus de wereld om hen heen nadoen en ook navolgen in hun daden. Natuurlijk ben u niet wereldgelijkvormigheid, maar goed voor dat beetje waar u er toch last van hebt. Zou Jezus zich niet willen verenigen met mensen die kijken naar de wereld om ze na te doen. In ieder geval in kleding, in moraal, in kijkgedrag, in koopgedrag, in spreekgedrag, in relaties. Al zou je nog zo verslaafd zijn aan allerlei dingen die God van de eerste plaats verdrijven, want dat zijn afgoden. Al zou je nog zo verknocht zijn aan datgene wat misschien letterlijk wel op een beeldje graag aangaap. Een spelletje, jonge vrienden of iets anders, een serietje. Maar welke boezemzonde je hart ook bezet die dus de Heer Jezus van de eerste plaats verdrijft, want dat zijn afgoden. Kijk eens, Jezus hoort erbij. Bij zo'n familie. Qua afkomst. Zou hij dan ook niet bij u willen horen? Als hij qua afkomst bij zondeverslaafden hoort. Of ben je zo verslaafd? Je bent echt niet buiten het bereik van deze Jezus. Je kan het niet zo gek niet hebben verzondigd in je afgoderij. Ook op een hele nette manier. Want er zijn wat christenen die hun veiligheid voelen. Zoeken op een andere plaats. Of het nu de bankrekening is. Of de verzekering. U mag verzekerd zijn, hoor, dat is het punt niet. Maar je veiligheid zoeken in de plaats van de veiligheid die God belooft is net zo goed afgoderij. Jezus hoort erbij. Ik benoem deze zonde ook, zodat u niet de schone schijn ophoudt en het engeltje laat zien aan God in uw gebeden. Maar die onheilige laat zien aan hem in uw gebed. Want we zijn niet zo goed als we denken dat we zijn. Moet wel, maar we zijn het niet. Daarvoor kwam Jezus uit de hemel. Voor die ellende in ons hart en leven. Dan gaan we verder naar Asa en Jozefat in vers 8. Jozefat die sloot een verbond met Agab. Dat was niet best. Joram, zijn zoon, die trouwt daarom ook met een dochter van Agab. Oei, wat gaat Joram doen? Hij gaat zijn broers doden met het zwaard. En dan gaat hij daarna in de weg van de koningen van Israël, als Judeër, hè? In de weg van de 10 stammen. Zoals het huis van Agab deed, deed hij ook. Dus Jezus is familie van familiehaters. U hoeft niet letterlijk te doden, maar je kan toch aardig wat verbroken relaties hebben onderling. Jezus weet ervan. Mensen die ook verkeerde keuzes maken als ze trouwen. Want die vermenging die Jozefat aangaat, of de zoon van Jozefat. Maar goed, Jozefat al, hè, met dat verbond. Die vermenging, dat was niet de bedoeling. En dat is ook zo met christenen. Het is verboden dat een christen als jongen of meisje een juk aantrekt met een buitenkerkelijk iemand. Een onchristelijk persoon. Dat is openlijk ingaan tegen Gods wil voor uw leven. Nou, uit dit milieu is Jezus voortgekomen. Zou hij dan vies zijn van een relatie met u, als ik het even plat zeg? Of zou hij dan vies zijn van relatieherstel, terwijl u inderdaad moet belijden, ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Ik ben verkeerd omgegaan met de relaties in mijn leven. Familie, of zelfs buitenkerkelijk een relatie aangegaan. Jezus weet er vanaf, qua afkomst. Dan hebben we Uzzia in vers 9. Nou, die begon goed. Totdat hij sterk geworden was, ja. Toen werd zijn hart hoogmoedig, staat er, tot zijn eigen verderf. Nou, daar hebben ze gelukkig in Haaster geen last van, toch, van hoogmoed. Dat valt wel mee, hè. Hij ging naar de tempel van de Heer om reukwerk en rook op te laten gaan. Op het reukofferaltaar. En dan treft de Heer hem met melaatsheid. Dus daar hoort Jezus bij trotse mensen die zelfs hun handen niet veromdraaien om op een of andere manier een lage dunk te hebben, ja, bij de dienst van de Heer. Een lage dunk te hebben bij wat van God is in de godsdienst. Ben u iemand die last heeft van trots? Sluit achteraan in de rij bij diegenen die bij Jezus horen. Ben u iemand die soms zucht onder, nou ja, de kerkgang, de kringen en het gemeenteleven? Ik zie hier Uzzia die daar in ieder geval ook weinig hoogachting voor had. Dan ben je precies geschikt om verbonden te raken aan Jezus. In de weg van geloof en bekering natuurlijk. Maar dan ben je niet buiten zijn bereik. Nou, dan Jotam. Dat was een goede koning. Redelijk. De offerhoogden werden niet weggenomen. En men offerde nog steeds aan de afgoden. Dus er was nog steeds een bepaalde afgoderij in zijn omgeving. En dat hebben gelovige ouders ook wel eens, hoor. Die kunnen zich wel herkennen in Jotam. Dat ze ook niet alles in hun familie en gezin goed kunnen houden. Nou, Agas was anders dan Jotam. Veel anders. Agab was de koning die niet luisterde naar de profeet Jesaja. Weet u dat nog? Jesaja 7. Toen had hij al stiekem een verbond gesloten met Assyrië. En dat werd fataal voor Juda. Want ze waren toen voortaan geknecht onder andere heersers. Dat had deze Agas op zijn geweten. Hij verbrandde zijn zoon in het vuur. Agas die kwam in Damascus, in Assyrië dus. En toen zag hij daar een altaar. En toen stuurde hij een tekening naar Israël. Want dat moesten ze namaken. Dat moest in het voorhof gezet worden in plek van de altaren van de Heere. En toen werd daarop geofferd, ook door hem. Jezus staat in relatie met zulke schandelijke lui, gemeente. Want het is toch gewoon schandelijk. Je bent toch verziekt in je geest als je je kinderen gaat opofferen, toch? Wat wil je zo'n God dienen die het leven opvraagt van je kinderen? En toch. Jezus is verwant aan hen die Gods huis en dienst volledig slopen. Nou, dan is de vraag toch eenvoudig. Zou er iemand te slecht kunnen zijn om een band met Jezus te krijgen of opnieuw die band weer te herstellen? Gemeente, al zou u uw kinderen opofferen op het altaar van de wereld, hè? Ze opofferen aan rampzalig slechte apps die u gedoogt. Slechte films die u toelaat. Slecht werelds denken wat u niet bestrijdt. Met rampzalige gevolgen, want de ouders hebben wat te verantwoorden, hoor. Want het is echt een moeilijkere tijd dan vroeger. De verleiding zit gewoon in de broekzak. Ik ben ook 16 geweest. Al ben je zo'n ouder die toch wel een beetje verstand hebt van kinderen opofferen aan de wereld. Dat betekent niet dat er geen hoop is voor u. En voor die zonde. Geen vergeving. Want Jezus weet wat het is qua afkomst, wat kinderofferaars zijn. Maar dan wel heel letterlijk en mogelijk. Dan hebben we nog Hiskia. Ja, die deed veel goeds, hè? Maar weet u nog wat er gebeurde toen de Heere hem had genezen? De zon ging nog 10 graden terug. Hij liet zijn schathuis zien aan de koning van Babel. Haalde zo het oordeel van God over zijn nageslacht. Weet u nog? Want ja, Babel die kwam later terug, hè? Jezus hoort qua afkomst ook bij opscheppers die prat gaan op Gods genade en er nog de verkeerde kant mee opgaan ook. En in ondankbaarheid afdwalen. En wie is er niet ondankbaar na bewezen genade geweest? Omdat we onze zegeningen niet tellen zoals we ze zouden kunnen tellen. God staat in relatie met deze kinderen van hem, of Jezus. Deze kinderen van God, want dat was Hiskia. Kinderen van God die een dwaasheid begaan. Met schade. Jezus, hij verenigt zich met zulke. Nou, zou hij dan, kind van God, u ook niet weer die genade bewijzen? Na allerlei al bewezen genade, waardoor u toch weer bent afgedwaald. Hij schaamt zich niet om zulke broeders en zusters te noemen. Ziet u de genade van Jezus afdalen en wording uit deze baarmoeder voor u? Ja, dan koning Manasse, die voelde u wellicht wel aankomen, want ja, dat is gewoon buitengewoon, toch? Koning Manasse, gemeente, die had een bekeerde vader, Hiskia. En wat doet hij? Systematisch, structureel, doelbewust, zo goed als hij kan, werkelijk ieder gebod van God verbreken. Dat is familie van Jezus. Die is nog gered geworden ook, hè, die Manasse. Hij herbouwde de offerhoogte die Hiskia had gesloopt. Hij richtte een altaar op voor Baal. Hij maakte een gewijde paal, zoals Agab. Dat was een smerige paal met veel prostitutie. Er kwam gruwelijk veel onzedelijkheid van los. Een beeld van Asjera. Hij aanbad zon en maan en sterren. Hij bouwde altaar in de tempel, meervoudsvorm. Hij zal dat nog eens beter doen, de heiligschennis. Hij laat zijn zoon door het vuur gaan. Hij bracht kinderoffers. Hij hield zich bezig met occulte zaken als wichelarij, dodenbezweerders en waarzeggers. Zo erg laat Manasse het volk dwalen dat het erger is voordat de tijd van Jozua dat hij het land innam om het met de band te slaan om hun goddeloze zonde. Het is erger bij Manasse. Hemeltergend, duister, ranzig zijn zijn praktijken. En onze Heere Jezus Christus is qua afkomst ook verbonden aan deze gruwelijke misdadigergemeente. Ik zeg het nog een keer. Zou hij zich niet willen verbinden aan u? En misschien moet u dit ook vertellen tegen anderen die het niet kunnen geloven dat Jezus zich wil besmetten, inlaten met hem of haar. Want eerlijk is eerlijk, er is toch niemand in Haastrecht, voor zover ik bekend ben hier, zo diep gezonken als Manasse. Ik heb hier nog niemand zo kinderen zien offeren of zo, toch? Letterlijk. En alles naar de vernieling helpen, doelbewust. Qua afkomst hoort Jezus bij Manasse. Dat betekent dat niemand hier, niemand te ver afgedwaald kan zijn. Niemand. Niemand kan te slecht zijn. Dat zou hoog moeten zijn om dat te zeggen. U tipt nog niet aan Manasse's goddeloosheid. Hij werd bekeerd en Jezus is verwant aan zulke. Hij is dezelfde. Zo wil hij zich nog steeds verbinden in de weg van geloof en bekering aan de allerslechtste. Hier zit ergens de allerslechtste, misschien staat hij er wel. Maar hier is iemand de slechtste. Maar niet buiten Jezus bereik. Want Manasse is het diepst gezonken. Dat is zo mooi. En dit betekent dus. Dit betekent, gemeente, dat er geen drempel is naar de Heer Jezus. Dat doet de duivel wel. Oh, je bent te slecht. En anders zegt hij, oh, wat ben je goed, die witte duivel. En dan draait hij aan de andere kant een loer om. Maar altijd weet hij wel dingen op te werpen waardoor er geen uitgaan is en vastklampen aan Jezus. Nou, hier zie je het in Jezus' familie, inclusief Manasse. Het laagste soort kan Jezus dus niet omlaag halen, want dat is Manasse al. Ik kan, u kan Jezus niet omlaag halen. Er is geen drempel. De weg is vrij om u te verbinden aan deze Messias die zijn volk zalig maakt van hun zonde. Is dat geen blijde boodschap? Dan zouden we nog naar Ammon kunnen kijken. Die gaat ondanks de bekering van zijn vader gewoon lekker door met het dienen van de stinkgoden. Boeien, ik ga mijn eigen gang. Nou, onbekeerde kinderen die hier zitten, onbekeerde jongeren en catechisanten, die herkennen dat. Ik ga een andere kant op dan mijn ouders. Die Jezus van mijn ouders, daar mag je niks van, enzovoort. Lieve jonge vrienden, dat breng je niet buiten het bereik van Jezus. Want hij is hier verwant aan kinderen die een andere weg dan hun ouders gaan. Vertel het maar je kinderouders. Daar is Jezus ook niet vies van. Al ben je nog zo'n halfstarrige, koppige, kattengezand waar niks mee te beginnen is. Hij is er voor je. Zonder drempel. Dan Josia. Ja, nou dat was er eentje die was goed. Dat zeg ik eerlijk. En misschien troost dat iemand die niet zo slecht is. Ja, ik heb er niet zoveel aan, maar natuurlijk. Er zijn ook goede mensen in Jezus' familie. Gelukkig, toch? Hij reformeerde Israël. We mogen een voorbeeld aan zijn hart nemen. Maar goed, even later zien we dan dat het helemaal fout gaat in vers 11 bij de ballingschap, toch? Jechonia. Met andere woorden, het duurde niet lang. Of dat hardnekkig, halstarrig, ongehoorzaam blijven. Dat liet Jahweh geen andere keus dan de zwaarste straf toe te passen. Nou, ten overvloede, want volgens mij moet het duidelijk zijn. Maar dringt het nu tot u door wat hier met blokletters geschreven staat voor u, voor iedereen, jong en oud. Niemand is te slecht, te onwillig, te hard. Weet u wat, gemeente? Het enige wat je bij Jezus vandaan kan houden vanavond is dat je te goed bent. Je kan wel te goed zijn voor Jezus. Maar niet te slecht, op geen enkele manier. Ziet u? Qua afkomst hoort hij bij de allerslechtste. Dit is de baarmoeder waar hij uit geworden is, zegt Matthäus. Dus. Hoe erg Gods wet ook geschonden is. Hoe u de boel ook hebt stuk gemaakt zoals Jezus verwanten. Kan u niet verhinderen. Een relatie met hem te krijgen. Waarin hij reddend zich verhoudt tot u. En alles verandert in uw leven. Want dat is natuurlijk wel zo. Dat zeggen we er meteen achteraan. Het kan niet zo blijven als deze verzondigde levens. Dat kan niet. Jezus heeft dat ook als doel. Hij zal, als hij in uw leven komt, u niet met rust laten. En dat doet hij nooit. Hij verandert. Hij vernieuwt. Hij zorgt ervoor dat wat u stuk maakt uit uw leven gaat. Dat wat God verdriet doet, verwijderd wordt en bestreden. En dat liet hij zien hoe serieus hij er is aan het kruis. Want toen liet hij zich stuk maken aan alles. Wat wij zelf hebben stuk gemaakt. Tot de dood toe. Jezus, hij houdt van zondaren. Hij is een vriend van tollenaren en zondaren. Je zou nog één ding kunnen doen, gemeente. Ik zie dat de tijd alweer verder gaat. Je zou nog één ding kunnen doen. Als je op het gemakje nog eens terugkijkt, dan mag je één ding zien. Hè? Natuurlijk. Aan wie Jezus zich verbindt. En zou hij zich dan niet verbinden aan u? Maar ook die andere kant. Je zou ook gerust deze familie kunnen bekijken als een spiegel. Waarin je een samenvatting ziet van nou ja, wat er allemaal kan leven in ons verdorven hart. In onze natuur. Dan zie je een samenvatting van onze persoonlijke geschiedenis, om het maar zo te zeggen. Dan zie je de samengebundelde wanhoop waarin we zitten. Want het is echt hopeloos. Dit kan niemand oplossen, dit zonder probleem. Daarom de ballingschap. Het eindigde gewoon in de uiterste vloek van het verbond. Nou, zo zou je ook kunnen kijken naar deze familie. Om te zeggen, ik leg net zo overhoop met mezelf. Ik heb ik-gerichte drijfveren. Ik heb vlees wat verknocht is aan de zonde. Dat uw naam, uw wil, uw koninkrijk, dat staat gewoon niet vanzelf op de eerste plaats. Om dan nog blijer te worden dat Jezus zich evenwel verbindt aan zulke, toch? Dan trek je aan de ene kant de conclusie, tjoh, Jezus familie, net als ik. Maar toch familie. Toch familie, want dat is het wonder. Ja, net als ik. En toch, hij verbindt zich eraan. In de weg van geloof en bekering. Nou, zo zou je tot slot dan bij het tweede punt nog eens een keer er doorheen kunnen gaan. Maar we gaan nog één stapje verder. Nog één stapje verder in het derde punt. Zo is Jezus voor u. Een oplettende luisteraar, die hebt dat als goed is al opgepikt nu. Maar ik wil nu even nog één ding uitvergroten. Wat eigenlijk voortdurend al op de achtergrond meeklonk in de preek. Want als we er even over nadenken, vanuit andere teksten, waarin je ziet dat Jezus als bewuste daad mens werd, dan wordt het dubbel mooi hè, wat je hier voor ogen ziet in Jezus' stamboom. Filippenzen 2, maar ook andere teksten die laten zien dat het geen lot was dat mens worden en bij deze familie gaan horen dus. Dat was geen lot, dat was een bewuste keuze. Jezus wist toen hij afdaalde uit de hemel wat hij deed. Hij wist toen hij het vredeverbond sloot met de Vader waar hij ja op zei. En waar zei Jezus ja op? Ik wil mij hieraan verbinden. Die familie waarin allerlei namen staan. Zoals Juda met zijn incest. Rachab met haar hoererij. Manasse met zijn kinderoffers en alle geboden van God overtreden. Toen zei Jezus tegen zijn Vader, als ik kom, dan verbind ik me aan deze familie. Dat zeggen teksten als Filippenzen 2 en andere. Jezus wilde doelbewust bij dit soort mensen horen. Dat had zijn instemming. Nou, dat zei ik al heel de preek, maar dan nu even een stapje terug. Een paar vragen. Vanuit dit gezichtspunt. Want dan laat Jezus hier zijn hart zien of niet. Als Jezus ervoor kiest, het is geen lotsbestemming, toevallig. Maar hij zegt, ik kies ervoor om hier familie van te zijn, als zoon van David. Wat zegt dat dan over Jezus' hart? Hoe groot is dan Jezus' medelijden? Als hij er bewust voor kiest, als licht uit licht, God uit God, om zich te verenigen met dit bezoedelde geslacht. Hoe groot is zijn medelijden dan? Met ons. Hoe diep is Jezus' liefde dan? Als hij de doelbewust in afdaalt in die schande van Agas de kinderofferaar, Abraham de ongelovige en noem heel die batterij aan zonde maar op die we hebben bezien. Hoe diep is Jezus liefde als hij zegt, daar ga ik naartoe, daar wil ik me aan verbinden als bloedlijn. Kon Jezus dan dichterbij er komen dan met dit geslacht? Kon hij dieper afdalen en zinken in ons gevallen zijn? Dan te worden uit deze baarmoeder, deze familie. Wat voor hart heeft Jezus dan dat hij hiervoor kiest? Dat hij zo ver wil gaan om zijn naam letterlijk te vernietigen. Door familie te worden van dit soort dat erger is dan de heidenen om Israël heen. Dat is de klacht van de profeten toch telkens. Dat is toch schitterend. En dat zou ons moeten bewegen als dit Jezus hart is. Dat zou ons moeten bewegen om dan ook onszelf niet beter voor te doen. Zoals hij hier ook niet doet. Hè? Want hij laat zich zo in het hart kijken. In Matthäus 1. Nou laat hem dan ook in uw hart kijken. Hij zegt het hier. Dit is mijn hart. Bij deze mensen wilde ik horen. Ik wil verwant zijn aan het ergste. En Jezus zegt dat ook. Tegen u. Zodat u uzelf niet hoeft af te vragen. Of hij bij u wil horen. Of buiten zijn bereik bent. Weet u het nog? Dat was het tweede punt, hè. Maar laat het duidelijk zijn. Jezus doet zich niet beter voor. Zodat u geen drempel ziet. Doe dan ook niet jezelf beter voor. Want er is geen drempel voor de slechte versie van u. Ook u niet, kind van God. Doe je er niet beter voor. Dan zet je er juist buiten. Niemand kan Jezus verrassen met geen zwarte bladzij. Want hij heeft het al gezien in zijn familie. Toen hij ervoor koos. Daar wil ik bij horen. Begrijp u het? En begrijp je ook wat Jezus eigenlijk zegt als hij als zoon van God kiest om in relatie te komen staan met dit zondige geslacht? Dan zegt hij heel eenvoudig, nog een keer. Al zijn uw zonden zo zwart, als sommige zwarte namen in mijn familie, geen nood. Ze kunnen u niet buiten mijn geestelijke familie houden. Als u u afkeert, als u dat verdrietige achter u laat en belijdt, als u u toekeert naar mij, om door mij onder handen genomen te worden. Met ongeloof, met onbekeerlijkheid, met zondigheid, met verslaving. Wat u ook aankleeft. Misschien wel godsdienst en hoogmoed en eigen gerechtigheid. Ik zal u niet afwijzen, want ik wees deze familie niet af. Ik omarme deze familie. Ik zal u, zondaar, hoewel ook, omarmen. Ook voor de 77e maal 7 keer omarmen. Dat is Jezus' hart, gemeente. En daarom wil ik tot de conclusie komen. Als het dus aan Jezus ligt, en er wordt niemand buitengesloten, dan kan ik op grond van het hart wat ervoor kiest zich hieraan te verbinden, zeggen dat er niemand verloren hoeft te gaan, toch? Dat is overduidelijk. Je kan zelf zo onnozel zijn om jezelf de das om te doen. In ongeloof, in onbekeerlijkheid en ongeïnteresseerdheid. In zelfredzaamheid, ik red het zelf wel. Maar als ik kijk naar deze Jezus, dan hoeft er niemand verloren te gaan in Haastrecht. Want dit is zijn hart. Zo is Jezus voor u, het derde punt. Als er iemand verloren gaat, dan kan ik maar één ding zeggen. En dan is dat niet Jezus' schuld, maar uw schuld. Want ik zie hier dat hij ervoor kiest om familie te worden van de allerslechtste. En zo wil hij nog in relatie komen met de allerslechtste. Wie zich afkeert van alles wat God verdriet doet en zich tot Jezus wendt, daar is hij. 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Amen. Dan gaan we zingen uit de lofzang van Maria. Vers 1 en vers 3. Mijn ziel verheft Gods eer en u mag hem mijn zaligmaker noemen. Zo biedt hij zich aan. En dan 3, hoe heilig is zijn naam. 1 en 3 van de lofzang van Maria. Laten we bidden en danken. We hebben het gezongen, Heere, mijn zaligmaker noemen. Daar werkt u op aan. Dat is waar uw geest ook naartoe werkt in ons hart. Dat we komen tot die overgave en alles wat verhindert achterlaten en loslaten om alleen aan hem vast te klampen. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereid voor al de nageslachten. Ook de komende generaties. Daar wil u uzelf aan verbinden. U bent namelijk de borg en middelaar van het verbond. Die hoort bij de verbondskinderen. We hebben het gezien in dat riool van zondaren waaruit u geworden bent. dat niemand zich hoeft af te vragen of u bereid bent om u te verbinden in de weg van geloof en bekering. U bent niet vies van zondaren, Heer Jezus, en dat is onze zaligheid. Als u maar op een bepaalde manier uw hart sloot of u terugtrok, dan was het verloren voor de meesten, want we zijn niet goed. Zelfs de allerbeste is nog op een bepaalde manier met eigen gerechtigheid behoorlijk diep gezonken, net als die oudste zoon. Heer, we kunnen op een nette manier heel verloren zijn en op een hele vuile manier. U kent onze levens. U weet waar de verkondiging ons leven raakte. Het raakt überhaupt. En geef dan dat we het hebben gezien, uw hart. Hier kwam u voor. Daar wilde u bij horen. Niet om hem met rust te laten, maar om uw naam waar te maken. Jezus, hij zal zijn volk zalig maken. Doe het, Heere. Doe het voor het eerst en vervolg dat zaligmakend werk. Dank u wel dat u het niet moe wordt om al uw volgelingen ook te zaligen totdat ze thuiskomen en de volkomen verlossing ten deel valt. Want we hebben nog te worstelen met de wereld, duivel en het vlees. Ontferm u zo. We bidden u voor elkaar zoals we hier zitten en staan. We bidden u voor de dagen die voorliggen, help in de voorbereiding, ook door meneer Liefdink en de anderen. We bidden u of u onze harten wil toebereiden, ons wil nabij zijn. Heere, geef alstublieft dat het kerstevangelie niet zomaar aan de rand zit, maar dat we de kerstvakantie erom laten draaien, om wie u bent voor ons. U had er alles voor over, Heere Jezus. Zo'n grote afstand heb u afgelegd. Geef dat het ons klein maakt en verwonderd maakt. Ze bidden u voor elkaar, Heere. Wij bidden u om troost waar verdriet is. We bidden u om uw nabijheid als er rouw is, Heere. We bidden u om uw steun als er zorgen zijn. We bidden u om liefde waar alles kil is. Om hoop waar alles donker is, Heere. We bidden u om licht. We bidden u om leven, om zegen. In alle levensomstandigheden, opvoeding, werk, psychische zorgen, rouw, chronische ziekte, erbarmen. Zo bidden we voor een wereld vol oorlog en geweld. Geef daar vrede. Geef wijsheid aan hen die regeren en bekering aan dictators, Heer. Geef moed waar vervolging is, want dat is er. Geef uw zegen waar op zendingsvelden gewerkt wordt, maar ook aan alle andere evangelisatieactiviteiten, ook in deze dagen. Als gemeenten zich druk maken om de mensen om hen heen te bereiken. Geef ook bekering aan Israël. Heren, wij bidden u voor de kerk in vervolging en kerk in verleiding. Geef eenheid in alle verdeeldheid van kerkelijk Nederland. Geef verdraagzaamheid in alle verschillen die er zijn en geef in alles de liefde. Zo bidden we u voor elkaar. En dragen we, Heren, alle zorgen, noden aan u op en danken we als er vreugde zijn en zegeningen te tellen zijn. Ga met ons mee. En laat uw evangelie bovenal gekoesterd zijn in ons hart. Jezus, verbind zich aan alle soorten en maten, zondaren, ook aan mij. Hoor ons zo uit genade. Maranatha. Amen. We zingen tot slot Psalm 87. Daar zie je dat de allergrootste vijanden erbij gaan horen. Rut hoorde bij de vijand, Moab. Rahab nog duidelijker, de Kanaanieten. Vijanden worden met God verzoend. 87 vers 3 en 4. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. God zegen.